Als ik zo dat Bijbelgedeelte lees uit Romeinen 1, dan gebeurden met mij twee dingen. En ik van nou, dat is wel een behoorlijk Bijbelgedeelte. En het eerste is waar ik onlangs erg door getroffen werd, is van nou, je kent het hoofdstuk 1 wel, tenminste dat is voor mij wel bekend. En als je dan één keer doorleest, hè, je leest je Bijbel wat niet kleine stukjes, maar je leest gewoon door. Toen hoofdstuk 2 vers 1 volgde meteen op. Natuurlijk, u veroordeelt dit alles, maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want u doet die dingen ook. En ik van, ja, dat is haar, ja. Dat is wel goed om te beseffen dat wij net zo zijn. En de tweede stap die je dan maakt is dat je denkt van ja, maar in hoeverre beseffen wij dat eigenlijk? Dat we veroordeeld zijn? Of dat we dezelfde dingen doen? Ik heb wel eens de indruk hè, dat de Heilige Geest, het lied wat we net zongen ging ook over de Heilige Geest, Heer wilt u ons vervullen, maar dat de Heilige Geest eigenlijk zijn werk niet zo goed doet. Nou, misschien zijn jullie zo vroom dat jullie zeggen van nou, hij mag hem laten zien. We beginnen met de presentatie ook. Ja, de Heilige Geest doet zijn werk gewoon niet zo goed. Misschien zijn jullie zo vroom dat jullie denken van nou, hij doet heel goed zijn werk, maar ik twijfel wel eens. Ik zal ook vertellen waarom. Dat doe ik met een citaatje van Antoine Baudard. Hij zegt: we hebben onze eigen wil. We kunnen ons van God afkeren. Alleen, er lijkt van zonder besef in onze tijd niet zoveel meer over. Vroeger was het misschien al te sterk ontwikkeld en ging de kerk er moralistisch mee om. Maar nu is de maatschappij dat helemaal kwijt. Ik heb er zelf ook moeite mee. Wat dat betreft ben ik echt een kind van mijn tijd. Baudard zegt, er is iets mis met ons zonder besef. En weet je, ik heb het zelf eigenlijk ook nauwelijks meer. En volgens mij slaat hij daar de spijker mee op zijn kop. Maar als het waar is, dan doet de Heilige Geest zijn werk niet echt goed meer. In Johannes 16, daar zegt Jezus, wanneer de trooster komt, dat is de Heilige Geest, dan zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde is. Wat gerechtigheid is en wat oordeel is. De Heilige Geest, stond in de vorige vertaling zelfs, zal de wereld overtuigen van zonde. Nou, met dit soort citaten, dan doet de Heilige Geest zijn werk niet zo goed meer. En ik weet zeker dat er hier heel veel mensen zitten die heel goed kunnen praten over zonde. En misschien ook zelfs kunnen zeggen wat zonde is. Maar beseffen dat dingen fout zijn. Nou, dan zou je toch geneigd zijn dat de Heilige Geest zijn werk niet zo goed doet. En wat wil ik nou vanochtend? Want dit komt zomaar plomp verloren, weet je. Nou, ik wil eerst gewoon hardop zeggen, we hebben niet veel zonder besef. Velen van ons, misschien u wel, ik kan u niet allemaal in het hart kijken, maar velen van ons hebben dat gewoon niet. En dan wil ik gewoon hardop zeggen, want dat is de wereld waarin we leven. Waar we zelf onderdeel van zijn. En dan komt vanzelf vraag 2. Wat doen we daar dan mee? Nou, we zouden heel vaak het woord zonde en zondig kunnen gaan zeggen, maar dat helpt niet. Het gaat er ook niet om dat we een soort zoektocht gaan beginnen om ons zo'n groot mogelijk schuldgevoel aan te praten. Want daar gaat het helemaal niet over. Dat is veel te oppervlakkig. Wat we nodig hebben is de Heilige Geest. Want die Heilige Geest die kan twee dingen doen. Die kan ons laten zien wat zonde is. Die kan ons eigenlijk laten zien wie we echt zijn. En die kan ons dan ook laten zien waarvan we bevrijd moeten worden. En die brengt ons dan naar onze bevrijder toe, naar Jezus Christus. En dat is eigenlijk op het einde van de preek straks, dat is gewoon een gebed. Wilt u ons laten zien hoe hard we Jezus nodig hebben? Nou, dan zou je kunnen denken van oké, geen zondebesef en de Heilige Geest die dat moet brengen. En het gebed, nou, daartussenin zit een heel groot gat. Dat is een korte preek. Maar moet je dan gaan wachten totdat hij die afstand gaat overbruggen? Nou, ik denk het niet. Als we geloven dat de Heilige Geest komt, dat hij ons vervult, dan zal hij ons ook helpen als we gaan nadenken. En gaan zoeken van, ja, maar wat zit er nou verkeerd bij ons allemaal? En waarvan wil de Heer ons bevrijden? Dus ik denk dat we in de verwachting dat de Heilige Geest ons vervult mogen nadenken. En wat ik ga vertellen, is eigenlijk een opstapje van nou, waar zou je nou over kunnen gaan denken? Er zijn nog veel meer dingen waar je over kan nadenken, maar dit zijn er zomaar twee. En ik hoop dat opstapje duidelijk maakt dat, ja, wat we uiteindelijk willen, is met hart en ziel zeggen wat in Romeinen 4 staat, hè. Jezus, onze Heer, Hij is uit de dood opgewekt. Hij werd prijsgegeven om onze zonde. En Hij leeft, Hij werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Dat is natuurlijk het doel, dat we bij Hem terechtkomen. Maar hoe komen we daar? Nou, laat ik beginnen met een verhaal. Ja, een verhaal voor mij hoe het echt is. Hoe het in het leven van heel veel mensen is. Het is gewoon een verhaaltje. Weet je, wij hebben sinds kort een poetsvrouw voor in de keuken. En dat is zo handig, want ze doet de hele keuken voor mij. En ik ben er echt heel blij mee. Want sommige vlekken waar ik voor mijn gevoel dus ontzettend lang op zit te poetsen, uren mee bezig ben. Joh, daar heeft ze allerlei trucjes en middeltjes voor. Ze heeft een soort wonderdoekje en dan is het in één keer. Dan is het zo klaar. Is het, ik ben weg, kom terug uit mijn werk en alles is weer spik en span. Hoe ze het doet, doet ze het, maar ik ben er ontzettend blij mee. En bovendien, ik heb het natuurlijk ook gewoon ontzettend druk. En is het handig dat je weet dat als jij bezig bent, dat een ander je keuken opruimt. Dat is toch echt ontzettend handig. En nou, laat ik eerlijk zeggen, keuken schoonmaken is ook niet echt mijn hobby. Dus ik ben hartstikke blij met ze. Ja. Ieder het zijne. En wat ook fijn is, je hoeft niet zo goed op te letten. Vroeger, hè, toen ik die keuken pas had, was ik hartstikke krampachtig. Want, joh, dan denk ik van, oh, dan knoei je wat en dan sta je weer uren te boenen in de keuken. En dan ben je niet echt aan het koken, dan ben je eigenlijk meer aan het krampen in je keuken. Maar nu heb ik haar. En nu sta ik veel ontspannender in de keuken. Want ik weet gewoon, het is niet dat ik het erom doe, hè, pannetjes over laten koken of dingen laten aanbakken. Maar ik weet wel dat zij het schoon kan maken. En dan sta je gewoon helemaal ontspannen in je keuken. En dan kom je voor je gevoel, kom je tot je recht. Dat is fijn. Ja, weet je, in principe kan ik de meeste vlekken zelf wel de baas, hoor. Als ik me er echt zou toe zetten, dan kan ik het gewoon. Ik zou iets beter moeten opletten. En als de nood aan de man komt, dan zou ik het zelf ook nog wel schoon kunnen maken. Zou ik naar de winkel gaan, ik zou het wel uitvinden. Maar ja, zij doet dat nou eenmaal graag. En weet je wat normaal bijzonder is? Ze doet het gratis. Nou, geweldig. Voor het geld hoef ik het dus niet te doen. Hoeft ze het niet te doen, zegt ze dus. Nou ja, waarom zou ik het laten? Ja, pas, dacht ik. Het wordt niet meer helemaal schoon. Wat zou er aan de hand zijn? Ik snap dat niet zo goed. En toen opeens had ik het door. Ik was 3 weken vergeten om de sleutel achter te laten. Kon ze 3 weken niet naar binnen. Ik dat tegen haar verteld. Ah joh, zei ze. Ja, ik kwam wel voor niks, maar geen punt. Dan werk ik deze week toch wat harder. Weet je, ze is echt aardig. Ik zou bijna gaan denken dat ze van me houdt. Nou, als ik jullie was. Als ik u was, ik zou niet langer tobben. Ze heeft nog een gaatje over in de agenda. En diep in mijn hart weet ik, ze maakt schoon aan de buitenkant en ik heb die keukenkastjes op slot gedaan. Ik vraag me eigenlijk af of ik het diep in mijn hart weet. Maar weet je, mijn keukenkastjes staan op slot en daar staat het gebroken servies en het gestolen bestek. En ze mag wel schoonmaken aan de buitenkant, maar de koelkast, daar komt ze nooit. Dat mag niet van mij. Die zit vol met bedorven etenswaren. Het ergste is, die serveer ik niet alleen aan mezelf, maar ook aan andere mensen. Die zet je gewoon in de magnetron, 60 seconden, plink. Joh, al die bacteriën, die zijn allemaal dood, denk ik. Zij mag schoonmaken aan de buitenkant. En daarmee ben ik soms nog erger dan een fariseer. Want die fariseeën, die poetsten hun servies tenminste nog zelf aan de buitenkant. Maar ik laat dat aan haar over. En daar zijn nog maar een paar kleine probleempjes. De misverstanden zijn eigenlijk nog veel erger. Want soms denk ik dat ik niet verantwoordelijk ben voor de smeerboel die ik achterlaat. Joh, ik heb nooit kookles gehad. Of ja, dat heb vast een ander gedaan. Of nou ja, zo gaat het nou eenmaal als je kookt. Ik ben zo geboren. Of zo geworden. Soms denk ik dat het allemaal teflon is en krasvast. Dat wonderdoekje erover en het ziet er weer als nieuw uit. Nog even opwrijven tot hoogglans. Soms denk ik dat het zo is, maar ik ken keukens waar het anders is. Het lijkt er wel eens op, hè, alsof wij soms nou met een biertje in onze hand op het terras zitten. en door de schuifdeur naar binnen kijken, hoe zij het allemaal opknapt, lekker schoonmaakt. En dan zit je van, oh, hey, weet je wat, ik ga zoiets leuks doen. En weet je wat, zij mag mee ook. Dat ze zo hard heeft gewerkt. Vindt ze vast leuk. Maar ze maakt niet schoon. Weet je, onze hele keuken is eigenlijk in elkaar getrapt. Maar we zien het niet. En misschien denkt u dat dat verhaal, en je zou er nog meer dingen bij kunnen verzinnen, dat het een karikatuur is. En dat is het wel een beetje, maar ik vermoed van niet. Ja, misschien voor u niet, maar voor heel veel mensen is dit gewoon hoe het is. Zo kijken we er gewoon tegenaan, tegen zonde en tegen wat Jezus doet. De poetsvrouw in de keuken. En waar gaat het verhaal nou mis? En waarom gaat het zo mis? Nou, dat is waar we over zouden moeten nadenken. Waarom, hoe komt het dat we dit niet willen, maar dat het wel zo is? Dat we er zo naar kijken. Nou, ik wil twee zinnetjes toelichten. En uitleggen dat het vaak echt zo gaat in ons leven. Dat eerste zinnetje. Ik kan in principe de meeste vlekken zelf wel de baas. Volgens mij, heel veel mensen denken dat het zo is. Dat ligt echt in onze mond bestorven. Ja, ik praat af en toe heel grof hoor. Ja, Westlands noemen we dat dan maar. Maar als ik me ertoe zet, kan ik ook wel gewoon praten. Als je ertoe zet. Paulus, hè, die schrijft in Romeinen 6. En ik heb het een paar keer voorgelezen de laatste tijd. Maar die schrijft over de zonde. En dan zegt hij, betekent dat nou... Nou, bij Jezus horen betekent dat we nu vrij uit mogen zondigen, want het maakt toch niet meer uit. Moet je gewoon meer zondigen? En dan zegt hij, nee, natuurlijk moet je dat niet doen. En daar zit een soort emotie in. Stel, hè, je komt een ex-alcoholist tegen en je zegt, hey, nou weet je hoe je van de drank af moet komen. Dus nou kan je er gewoon weer eentje nemen. Ja toch? Nou kan je er weer een nemen. Wat zou zo iemand zeggen? Nee, natuurlijk niet. Want hij weet dat als hij begint, het is maar de vraag of het weer gaat lukken. Het is levensbedreigend. Nou, die emotie. Nee, natuurlijk doe je dat niet. Als het gaat over de zonde. Nou, dat is ons vreemd. Hé, ik ben drank de baas, niet andersom. Nou, het gaat maar niet om drank. Maar het gaat maar erom hoe wij met zonde omgaan. Paulus die zegt in vers 16 van het hoofdstuk. Hij zegt, wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood. Wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Maar God zij gedankt, u was slaven van de zonde. Maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd. U bent bevrijd van de zonde en u hebt zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Hij zegt, ik druk me nog zo gewoon mogelijk uit. Moet je die woorden eens op je laten inwerken. Hij heeft het over slaven die bevrijd zijn van de zonde. En die zonde die leidt tot de dood. Dat in het Romeinse Rijk had je heel veel slaven. Nou, sommige slaven hadden het ontzettend goed. Die hadden hele mooie functies, hele mooie banen waar wij jaloers op zouden zijn. Maar je had ook slaven en die werkten in de mijnen. Nou, die slaven wisten één ding zeker. Dit wordt mijn dood. Nou, zo is het ook met de zonde, zegt Paulus. Het zou jullie dood worden, maar prijs de Heer. Jullie waren slaven, nu zijn jullie vrij. Vrij van de zonde. Maar als ik over ons nadenk, en ik gebruik het woord ons even generaliserend, want misschien geldt dat niet voor u. Maar als ik over ons nadenk, wij zien onszelf meer als gebruikers van de zonde. Consumenten, je kan stoppen wanneer je wil. En als je geen zin meer hebt in die ene zonde, joh, dan kies je toch een andere. Iedereen zijn eigen favoriete zonde. We zouden bij Jezus moeten schuilen met kloppend hart, omdat we bang zijn dat, nou, dat gaat niet goed. Maar het lijkt er meer op alsof we op dat terrasje zitten en kijken hoe die het allemaal schoonmaakt. En dat wij verzinnen van, zullen we wat leuks gaan doen? Dus we voelen ons meer als consumenten. En dat zit in dat zinnetje, nou ja joh, ik kan in principe de meeste zonden zelf wel, de meeste vlekken zelf wel de baas. Nog een zinnetje. Tweede zinnetje. Hij maakt niet schoon. Onze hele keuken is in elkaar getrapt, maar dat zien we niet. We denken dat onze keuken er nog staat, maar onze keuken is in elkaar getrapt en we zien het niet. Nou, omdat we het niet zien, moet ik een voorbeeld uit ergens anders vandaan halen. En daarom gaan we nu naar Zuid-Afrika, zo van rond de jaren 80, 90 van de vorige eeuw. gaan we naar Adriaan toe. Adriaan Vlok. Adriaan Vlok is een christen en hij woont in Zuid-Afrika in de tijd van de apartheid. Nou, ik kan me voorstellen, hij is een christen. Hij zit net als wij in de kerk. En daar hebben ze het ook over zonde. En Zuid-Afrika is wat conservatiever dan Nederland. Hè. Misschien ging het wel over of je op, wat je op zondag mocht doen. Of je ijs mocht eten. Of dat je naar het restaurant mocht gaan. Dat soort dingen. Nou, daar had hij het over in de jaren 80, 90. Ondertussen is Adriaan ook politieminister. Onder het apartheidsbewind. En onder zijn verantwoordelijkheid zijn vele zwarte mensen vermoord en gemarteld. Maar in zijn kerk ging de discussie daar niet over. Over zwarte mensen, daar had Noach Gods vloek uitgesproken. Toch, dat lees je daar in Genesis 6. Dat waren de nakomelingen van Cham. Dus de mensen in zijn tijd die discussieerden over de zondagsrust, maar de apartheid, daar dachten ze niet over na. Jezus zei, jullie zien wel de splinter bij de ander, maar niet de balk bij jezelf. Ik denk wel eens, we zien wel de splinter bij onszelf en daardoor zien we ook de balk bij onszelf niet. Die mensen in Zuid-Afrika die zagen wel de splinter, dat was de zondagsrust, maar de balk, apartheid, die bleef buiten hun gezichtsveld. Maar in Christus is geen Jood en geen Griek, geen blanke en geen zwart, maar ze zagen het niet. En je vraagt je af, waar was de Heilige Geest bij die mensen? De Heilige Geest overtuigde van zonde, maar dat gebeurde niet. Waar was die? Had hij dat niet moeten doen? Nog erger. In diezelfde tijd was Frank Chicaan, die was een voorganger in een Pinkstergemeente in Zuid-Afrika. Voorganger in een Pinkstergemeente. Nou, daar leren ze dat je vervuld kunt zijn van de Heilige Geest. Frank die kwam in opstand tegen de apartheid. En op een gegeven moment kwam hij in een politiecel terecht. En in die cel werd hij gemarteld door iemand die lid was. Nou, misschien niet van dezelfde gemeente, maar wel van dezelfde Pinksterkerk als hij. Daardoor werd hij gemarteld. Dan ga je toch afvragen. Wie van die twee was nou vervuld met de Heilige Geest? Was die Frank vervuld met de Heilige Geest? Of was die politieman die martelde, ook een Pinksterbroeder, was die vervuld met de Heilige Geest? Of waren ze alle twee of geen van beide? De Heilige Geest overtuigt van zonde. Hoe kan dat? Doet hij zijn werk niet goed? Want hiervoor hebben we de Heilige Geest nodig. Om dit soort zonden te ontdekken. Ik noem dat maar, ik ben niet de enige, ik noem dat maar structurele zonden. Laat ik uitleggen wat ik daarmee bedoel. Op het moment dat ik achter de vrouwen aan zit hier in de gemeente. Nou, dan is het voor de meeste mensen duidelijk dat ik zondig. He, dat is een persoonlijke zonde van mij. En op het moment dat ik me daarvan bekeer, dan is iedereen blij. Gelukkig, dat doet hij niet meer. Persoonlijke zonden. En je kan andere voorbeelden vinden. Persoonlijke zonden die zijn voor iedereen zichtbaar. En iedereen is reuze blij als je ermee stopt. Het is hartstikke goed dat je daarmee bent gestopt. Prijs de Heer. Maar met structurele zonden, daar is het anders mee. Soms zitten er dingen in een maatschappij die gewoon echt ronduit kwaad zijn. Denk maar aan Zuid-Afrika. Denk maar aan hoe Duitsers omgingen met Joden. Denk maar aan hoe christenen eeuwenlang omgingen met Joden. Denk maar wat wij deden met slaven. En het mooie is, we hadden er altijd bijbelteksten bij, waarom het mocht. We deden kwaad, maar we deden het met een rein geweten. Het was kwaad, maar we praten het goed met bijbelteksten. Nou, als je tegen dat soort zonde in opstand komt, nou, dan zijn de rapen gaar. Want dan word je een dwarsligger. Die persoonlijke zonden, die zijn zichtbaar, die ziet iedereen. En iedereen is blij als je ermee stopt. Want dan conformeer je, je pas je aan de groep. Maar als je van structurele zonde, als je daarvan gaat bekeren, ja, dan lig je dwars. Want dat ziet niemand dat dat fout is, of bijna niemand. En dan ga je dwars liggen. Dan ga je anders gedragen. We denken dat onze keuken wordt schoongemaakt, maar eigenlijk is die in elkaar getrapt. Dat zou zomaar kunnen. Ik denk dat christenen uit het zuiden ons met die MIGA-campagne willen duidelijk maken dat er misschien wel eens wat van die structurele zonden in onze maatschappij en in ons christelijk leven zitten. Maar dat wij het nog niet helemaal helder krijgen. En dat we dat ook wel eng vinden. We hebben niet zoveel zondebesef. En het ligt aan allerlei dingen. En we zien Jezus bijna als, en het geldt niet voor iedereen, maar misschien als die poetsvrouw. En je kan allemaal dingen omverzinnen wat er niet deugt. Nou, laat ik eindigen met hoop en met gebed. In 2006, dus is vorig jaar augustus, is die Vlok, die politieminister, die is naar die Paul Chicaan op bezoek geweest. Hij had zijn Bijbel bij zich, want hij was een christen. En er is meer over te zeggen als je het op gaat zoeken op internet, er is meer over te zeggen, maar het is wel hoopvol. Want weet je wat hij heeft gedaan? Hij heeft in het publiek heeft hij de voeten gewassen van die zwarte Pinksterdominee. Hij zei, ik wil hem bedanken voor zijn, ik lees het even voor. Ik wil hem bedanken voor zijn houding en de manier waarop hij met de situatie is omgegaan. Gedurende mijn leven heb ik een slecht voorbeeld gegeven. Ik ben dankbaar dat ik door Gods genade de kans heb gekregen om het voorbeeld van mijn redder te volgen. Jezus Christus. En om zo een beter voorbeeld achter te laten voor anderen. Soms veranderen de dingen. En soms doet de Heilige Geest bijzondere dingen. Jezus is niet gekomen om ons een goed gevoel te geven of om ons een schone keuken te geven. Hij is gekomen om ons een nieuw leven te geven en een nieuwe levensstijl. Leven in vrijheid. Maar het is mijn zorg, weten we wel hoe anders dat leven is? Of wat er aan dit leven dan niet goed is? Want als we dat weten, dan weten we wat zonde is, maar dan weten we ook wat vrijheid is. Nou, daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Want Hij is degene die ons kan laten zien wat zonde is. En als we vervuld zijn met de Heilige Geest, dan zal Hij ons en overtuigen van zonde, maar ons ook bevrijden door Jezus Christus. Nou, ik wil jullie eigenlijk vragen, ik ga er één keer over preken en als ik wat meer weet, misschien weer eens kids, maar ik wil jullie eigenlijk vragen om gewoon mee te bidden. En in die verwachting dat de Heilige Geest ons vervult, ook mee te zoeken. Want als wij vervuld zijn met de Heilige Geest, dan kunnen we aan de wereld laten zien dat er een nieuw koninkrijk komt. Een ander koninkrijk, het koninkrijk van God. Een koninkrijk waar wat anders is, een koninkrijk van gerechtigheid, van vrede en van liefde. Amen.
Thank you.
Laten we bidden. Vader in de hemel. Misschien lijken we ook wel heel veel op die mensen die u bevrijden ooit uit Egypte. Bevrijden ze uit de hand van de farao. Koning die eigenlijk niks liever wilde dan ze heel langzaam doodmaken. En tot die tijd van ze gebruik maken. Nee, maar toen u ze eenmaal had bevrijd. En toen ze op weg waren naar leven van overvloed. Leven. Heer, toen kwamen ze telkens op het punt dat ze zeiden van ja, we willen eigenlijk liever terug. Het was in Egypte zo slecht nog niet, het was goed. We hadden allerlei groenten, we hadden vlees. En het was minder warm, we hoefden niet te vertrouwen op u, we kregen gewoon wat. Heer, en zo lijken wij misschien wel heel veel op dat volk wat u eens bevrijdde uit Egypte en op weg naar de woestijn. Op weg naar het beloofde land door de woestijn ging en op u moest vertrouwen. Vader, wilt u ons bedekken met uw wolk en met uw aanwezigheid. Heer, dat we niet terug verlangen naar Egypte. Maar juist ons uitstrekken naar uw koninkrijk, naar het nieuwe Jeruzalem. Heer, wilt u ons alsjeblieft laten zien wat we hebben achtergelaten. Waar we nou op weg zijn. Heer, wilt u ons laten zien wat, waarom we nog zo ontzettend vastzitten aan Egypte. Dat het misschien dat we niet eens doorhebben dat we er nog wel middenin zitten. Heer, we hebben uw Heilige Geest nodig. Heer, niet om een soort schuldgevoel te hebben. Maar om werkelijk te zien waarvan u ons wilt bevrijden. Heer, dat we naar u toe willen rennen. Dat we juichen. Omdat uw zoon is opgestaan en wij mogen delen in zijn leven. Heer, wees met ons. En dat bidden we niet alleen voor ons hier in de kern, maar voor heel uw kerk in Nederland. Want we zijn niet de enigen die hiermee worstelen. Of misschien niet eens meer mee worstelen, maar denken dat we ons achter ons hebben gelaten. Heer, wilt u uw kerk alsjeblieft bouwen? Als een helder licht. Licht in de duisternis. Zout. In al die woorden die u gebruikt. Heer, wilt u ons redden? Dat vragen we tot eer van uw naam. Amen. Mm-hmm.